Zo, nou, dat is een tijd geleden dat we weer een podcast hebben gemaakt. Maar we zijn weer terug, hè?
We zijn terug met niet Magic Monthly, maar Magic Magazine.
We hebben het gerestyled,
dames en heren. Ik moet er zelf nog even aan wennen.
Ja, we hebben het echt helemaal gerestyled. De vraag is alleen, moeten we dit dan Magic Magazine 1 noemen of Magic Monthly 4?
Nee, Magic Magazine 1 natuurlijk.
Magic Magazine 1, maar hij gaat dan ook wel gewoon... Dan laat ik de drie Magic Monthlies laat ik wel ook op de podcast-site staan... dat die nog gewoon te krijgen zijn.
Archiefmateriaal, zeg ik.
Superleuke uitzendingen. Vooral die met Barry vond ik echt heel tof.
Zeker, zeker. Maar we hebben dit keer een heel ander thema. Hè? Wat had jij bedacht voor dit... deze aflevering.
Ja, het is een beetje zo dat eigenlijk hadden we na Magic Monthly sowieso elke maand. Dat ga je niet redden. Dat is echt te veel. Dus we hadden nu bedacht, nou, we doen er dan 6 per jaar. En bij het ter ziele gaan van de informagie, ja, dat is toch wel weer een dingetje, is bij ons het wel weer gaan jeuken van we moeten iets journalistieks doen in die goochelwereld. Want er is niks meer echt voor de vakgroep goochelaars. Dus vandaar de wedergeboorte, zeg maar, van deze podcast. En is het niet leuk als we iedere keer bijvoorbeeld een club uitnodigen?
Oh, dat is ook best een idee, inderdaad.
Vandaag de Magische Loge. En dat is dan meer toeval. We hebben de prof in de studio. Die was gisteren even bij ons in Aalsmeer in de radioshow. Maar hier hebben we natuurlijk veel meer tijd. En jij hebt meegenomen Niels Harder. Dat is echt leuk.
Dit is wel heel bijzonder, ja. Dankjewel voor de uitnodiging. Mijn naam is inderdaad professor Drap. En tegenover mij zit Niels Harder. Welkom.
Leuk om hier te zijn, jongens.
Kun je het een beetje vinden?
Speciaal? Nou, ik dacht, waar kom ik terecht? Werkelijk waar. Helemaal leuk. Nieuwegein, of all places. Uh-huh. En dit is toch uniek. Dit is toch leuk. Dit, ja, ik heb er nu al zin in.
Onze gezellige, het is net geen huiskamerstudio.
Ja, helemaal leuk. Goed vol, allemaal.
Wie heeft dat nou eigenlijk ook weer? Hè? Het is wel knus, moet ik zeggen.
Het is zeker knus. En volgens mij was het de bedoeling dat we vandaag gingen praten over...
Nou, er is een aanleiding sowieso. De prof kan dat misschien wel eventjes precies uitleggen. Er is namelijk Comedy Magic op komst. Yes. Jullie gaan een aantal shows doen. Eén daarvan in de Crown. En daarvoor was je gisteren bij ons de gast. Misschien moet je even vanaf het begin uitleggen wat dat is.
Het is heel eenvoudig. Is dat professor Drap is lid van de Magische Loge. De Magische Loge bestaat al heel erg lang. Ik geloof 15 jaar. En wij hebben bedacht, we gaan het theater in... met 4, 5 totaal gekke gestoorde, de allerleukste goochelaars. En die laten we zeg maar gezamenlijk optreden in het Crown Theater in Studio Aalsmeer. De eerste datum is op 28 januari aanstaande. En dan komt er 25 februari. En dan hebben we nog 17 maart en 21 april. En allemaal 4 donderdagavonden. Het dak gaat eraf. Het is ontzettend leuk. En wat nou de verrassing is, lieve mensen, is dat in de studio hier in Nieuwegein... Niels Harder. En Niels Harder is interessant omdat hij de lach aan zijn reet heeft hangen. Hij reist door het land al een aantal jaren met een buitengewoon act. Hij komt nu net aangesjeesd uit Katwijk. Dus hij reist en iedereen lacht zich suf. Het is een groot talent, een grote komiek, een ontzettende leuke goochelaar. Het is uniek. Ik denk dat hij de enige is met een 30 minuten act. Ja, dat denk ik wel op allerlei evenementen. En ik zou zeggen, dames en heren, hier is Niels Harder! Wow!
Wat een applaus.
Ja, van harte welkom ook.
Wat moet ik nou al zeggen? Zo'n aankondiging.
Ja, misschien kun je iets leuks vertellen over wat de mensen kunnen verwachten van de show? Of,
Nou, sowieso worden 4 hele bijzondere donderdagen. Het wordt gekte, chaos, hilariteit, doldwaas humor. Er komen ook collega's, hè? Toontje Touw, die heeft een waanzinnig grappige act met een touw. Nou, dat moet je allemaal zien. Want ik heb de repetities afgelopen week gezien. Hilarisch. Echt hilarisch.
En het vindt plaats in de club. Een hele mooie plek.
Ja, in
een
club. Weet je, à la Parijs. Ja. Een beetje Parijs sfeer heb ik begrepen. Ik heb hem zelf nog niet gezien. Alleen foto's. Alleen foto's, zeg ik. Het is echt een hele bijzondere sfeer.
Ja, dus... wij kennen hem. Hij is echt mooi. Het is echt een Parijse nachtclub. Klopt.
Ja, het is echt leuk om te staan. Normaal sta ik altijd bij een... zoals laatst, wat ik net kom ik van verstandelijk beperkte. Dus het is even weer wat anders. Parijs. Sorry, dat klinkt nu heel raar. Maar je staat nu echt ergens anders, hè?
Dus ja, het podium is een soort halve cirkel... met echt van die mooie fluwelen draperieën, weet je. En dan zit het publiek daar omheen, ook in die halve cirkel, maar met trappetjes, zeg maar. Dus iedereen kan het hartstikke goed zien. En je zit heel knus aan een tafeltje met een tafellampje. Het is echt Ja, echt een beetje het clubgevoel. Het is heel gezellig, heel knus.
En ik kan vertellen dat er ook een artiest komt die heeft een doorzaagact.
Uh-oh.
Nou, dat is echt... hè? De organisatie, ik weet niet of ik het al mag vertellen.
Nou, je mag het een beetje vertellen, want gisteravond, laten we zeggen... het is ons net niet gelukt, maar we hadden het plan om haar door tweeën te zagen.
Was jij überhaupt wel in een kist, Mario?
Ik heb geen idee. Ik weet niet hoe groot de kist is. Nou, hoe lang is die kist?
Volgens mij is dat bij elke iedereen erin gaat. Dus dat is sowieso een probleem. Het is alleen gemaakt voor echt hele strakke... hè?
Nou ja,
strakke blondine from the Russia.
Gebeurt er niet. Gewoon groene zeep, beetje aanstampen. Gaat goed.
Ja. Oh my, oh my.
Ja. Je zei verstandelijk gehandicapten. Zijn er alleen maar mensen van de loge?
Oh, wat ben jij vals? Valse slang,
Marcel. Een beetje moet de buur een beetje de...
Ja, zeg, hey.
Zo is Marcel altijd met iedereen, hoor. Ja, nee. Je moet je niet persoonlijk aanrekenen. Nee, doet het met iedereen.
Nou, dit kan toch niet.
Inclusief ikzelf.
Nou, laat ik zo zeggen. De leden van de Magische Loge, de organisatie. Dat noem ik even Eddie Smit. Ik noem even Tom Bal. Peter Vogel volgens mij ook links en rechts daarnaast. Nee, zie ik hier geen Peter Vogel. Wat dat ik die naam noem, is dus al een schande.
Dat zijn niet de minste die je zo opnoemt.
Ruragus. Sommige mensen zeggen ook wel Ruwe Anus, maar dat heb ik niet herhaald. Ruwe Anus, snap je maar Ruwe Anus. Het is gewoon trap.com. De handlezer van de wereld eigenlijk. Hè? Dat is gewoon een topteam die een topavond organiseert. Dus iedereen, koop een kaart, want je moet erbij zijn. Als je echt comedy magic nu op zijn best wil zien, dan moet je daarheen.
En hoe lang duurt de show? En zit er een pauze in? Vertel gewoon even.
Nou, in de pauze gebeurt er niks, volgens mij. Dat is echt, dan moeten mensen echt even bijkomen.
Nee, dat is ook zo. Nee, pauze betekent dat het even stilstaat. Dat klopt.
Ja. Oh, wij hebben wat pauze. Dat wij met pauze gaan en het publiek gewoon moet blijven zitten. Dus hij is voor ons, hè, pauze.
Oh, dat is ook wel
gewoon, ja, blijf even zitten gewoon.
Dat is ook wel weer grappig.
Aanvang 8:00 s'avonds. En een klein pauze van een half uur. Het is 2x45 minuten.
Wauw.
Zo.
Ja, complete avond.
En wat kost een kaartje?
€15.
Dat is geen geld.
Dat is geen geld, dat klopt. Maar er komt nog wel administratiekosten bij, hè? Moet ik nog
is
zeggen.
Is inclusief.
Oh, dat is inclusief.
Nou echt
lief,
geen
ik
geld.
Weet niet of jij een pauke nu in kan starten, maar dat is toch geweldig. Even
dat,
zo.
Ja, dat is geweldig. De moeite waard. Dat is de moeite waard.
Toch?
Ja, absoluut.
Eventjes dan de diepte in, hè? Want we proberen iedere keer... het is niet de infomagie, maar we willen wel dingen belichten. Ook voor de collega's in de goochelwereld. Daar is deze podcast ook primair voor bedoeld. We doen kleinkunst, we doen eigenlijk alle onderwerpen die zeg maar in het theater thuis horen. Wat kun je vertellen over humor aan zich? Hoe werkt dat nou? Wat is nou leuk?
Nou, wat ik leuk vind sowieso is dat als er ook wat fout gaat. Het moet niet te gescript. Het is, als ik iemand naar voren haal uit het publiek, het is allemaal los. Dat vind ik heel erg leuk. Dus je kan alles timen, hè, zoals Hans Klok. Mm-hmm. Die heeft alles gezet op de muziek. Die assistenten komen, openen en bam, 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 seks, porno, hap, hap, hap. Weet je wel, getimed. En zo'n waterbak, als dat fout gaat, dan overleeft hij het niet. Hè.
Wow.
Dus dat heb ik gehoord. Hè. Dus dat is echt getimed op de seconde. Echt. Bij humor, bij mij is het ook wel getimed op de seconde. Maar ik vind het ook wel belangrijk dat het wat losser is. Dus de reactie als ik een vrijwilliger uit de zaal haal. Interactie met het publiek. Dat is, vind ik, wel het grote verschil tussen humor. Wat humor is. En mensen moeten vooral heel veel lachen. Dat vind ik ook. Dat is ook waar humor voor staat. Dat even gezegd te hebben. Ja? Dat even eerste stap. Ik denk dat Wout... jij zit te kijken. Jij kent mijn act beter dan ik. Kun jij even wat vertellen over humor in mijn act?
Dan kies ik voor André van Duin.
Ja, wat een valse slang zit hier, hè?
Ik denk dat hij het hartstikke goed bedoelt. Ik bedoel, André van Duin is wel de bekendste komiek van Nederland.
Ja. Er was vanmorgen, of net vanmiddag, heb ik een meneer aan de telefoon gehad. En dat ging als volgt. En die vroeg mij of er nog handel was. En dat is de rechterhelft van Jack Senef. En ik vertelde over jou en onze plannen voor de toekomst enzovoort enzovoort. En ik heb verteld zeg maar ongeveer, want zijn act bestaat uit punt 1 natuurlijk magic, goochel, mm-hmm. trucjes.
Ja, trucjes.
Hij is verbaal heel erg goed. Improvisatie, het is ook een stukje meme, het is ook een stukje bandparodie. Dus het is een mengelmoes van verschillende disciplines in één man.
Maar als je dat zegt, denk ik direct aan André van Duin. Want hij is ook begonnen met zijn bandparodie.
Ja, maar Niels kan los van zijn tape, want hij heeft er een techniek voor. Dus dan treedt hij uit die band en dan speelt hij met het publiek. Dus dat kan dan minuten duren zonder dat ze act in de war loopt. Dat is het. En dat is dat typisch.
Ja, ik vind het zelf moeilijk om over mijn eigen act te praten natuurlijk. Hè? Want
ik krijg er wel een idee van, zoals ook als de prof het zo vertelt, zeg maar. Ik vind het wel knap dat je dat zo kan.
Ja, nee, dan moet je gewoon heel veel doen. Het is echt heel veel doen. Nu is het wel makkelijk gezegd, want dat moet je ook wel gegund zijn, hè, dat heel veel doen. Want,
je kan dat. Je bent inventief tijdens het optreden. Hè. Dus je start muziek, dat is logisch. En dan dat onderbreekt. En niemand weet dat het onderbroken wordt. Nee. En dus als Tante Marie iets langer wil lullen of het gebeurt iets meer, dan is dat geen gevaar.
Ja, en als ik denk van Tante Marie, hou nu je mond, gaan we weer van het podium af, dan zeg ik dat ook tegen Tante Marie.
Dat is natuurlijk ook wel wat.
Dat is ook heel belangrijk. Ja, want, zeker. Het is niet haar show, hè?
Nee, precies. Nee, maar het is ook goed om controle te houden over je publiek natuurlijk.
En zo had ik vandaag een verstandelijk beperkte jongen en die ging maar met ik wil nog een biertje. En de begeleiders die zeiden al van geen bier meer. 2 biertjes is goed, Herman, weet je wel.
En
dan wordt het wel... gelukkig is dat een beetje... Bij elke optreden is weer anders. Ja.
Maar je bent ook wel bot op het toneel. Bot.
Ja, ik pas wel soms op. Hè, want soms word je echt gevraagd in hogere kringen. En dan denk ik altijd... Oh, is het niet te grof? Of valt het dan... Maar ja, je moet ook gewoon jezelf kunnen zijn.
Ja, maar dat is ook wel zo. Weet je, ze boeken jou. En ze boeken jou om de persoon die je bent. Als je die gaat veranderen, dan hebben ze jou eigenlijk niet meer geboekt.
Ja, nee, inderdaad.
Dan staat er iemand anders op het podium.
Ja. Dat is jouw uitspraak.
Ja, toch?
Dat is instinct praat.
Nou, al is het wel knap natuurlijk wat je doet, want humor kan ook helemaal uit de bocht gieren. Denk Paul de Leeuw.
Ja, dat kan soms verkeerd aflopen.
En dat doe jij niet. Ik zie jou op een podium staan en je weet kennelijk precies hoe het nog leuk is en waar het niet meer leuk is.
Nou jongens, hou op. Ik ga toch hier met veren. Ik voel de stoelen helemaal al gaan. Ik zeg, kom kijken, 4 dagen lang. We zijn er, hè?
Nou, ik kijk even naar de techniek toe. Ik had een vraag. Ik wil geen plaatje aandraaien, hoewel dat wel mag natuurlijk.
Nou, dit is niet echt een programma voor plaatjes natuurlijk.
Nee, maar laat ik zeggen, ik wil geen plaatje aandragen. Maar zou het een idee zijn dat we Niels eens een trucje laten doen? Want ik zie daar wel een enorme vrachtwagen staan met allerlei spullen.
Ja.
Zeg Niels, hoe zit het? Kan jij live...
Leuk. Ja.
Want ik heb begrepen dat jouw trucjes... Die moet je niet echt zien, maar die moet je horen.
Die moet je horen op de radio.
Het noemt perfect.
Kijk is eigenlijk geen reet aan.
Nee.
Je moet ze horen op de podcast.
Okay. Ja, bring it on. Ja.
Op zich wel knap natuurlijk. Iets wat op de radio nog steeds leuk is.
Zeg Niels, wat kunnen wij horen als goochelaar?
Wat kan je horen? Doe je ogen dicht, sluit je ogen.
Doen we mee nu allemaal live?
I'm gonna hypnotize you, darling.
Oh, dan zet ik er even een spannend galmpje onder.
I'm a golem that makes me crazy, very crazy.
Zeg Niels.
Ja, sorry.
Wat voor truc laat je horen?
Ja, jongens, wat is dit voor verschrikkelijk programma. Maar goed, we gaan door. Oké, ik heb een koker. Let op, lieve mensen. Een lege koker. Zien we het?
Jazeker.
Horen we het?
Misschien even een voice-over. Jij volgt het even. Kan je dat zien?
Ja, ik kan het niet helemaal zien hier vandaan. Maar dat is ook beter voor het radio-effect. Want als ik het alleen hoor, dan heb ik dezelfde ervaring als de luisteraar.
Oké. Nou, ik ga door.
Noem mij maar de man achter de schermen.
Oké, okay, er moet geen voice-over zijn.
Nee, let op. We gaan nu door.
Van luisteraars, Niels staat nu. Hij heeft een regenpijp in zijn handen.
Een regenpijp?
Zoiets.
Een stukje regenpijp. 2 halve regenpijpen.
Ik heb nu een lege koker in mijn hand. Ja?
Een soort regenpijp.
Ja? Zien we dat?
Ik zie het, ja.
Ja.
Twee halve met een scharniertje ertussen.
Ja.
Van staal.
Sa.
Hij draait zijn hand. Een meter boven het. Pam, hij vouwt het dicht.
Let op, lieve mensen. Magic!
Het is wel leuk hoor, dit.
Nou ja, dit is echt...
Let op!
Dit zou je ook moeten zien.
Ha! Ja, kom kijken.
Hij is nog steeds leeg?
Let op, lieve mensen. Ha! Sa!
Nou, echt.
Als je nou zit te luisteren en je denkt, wat gebeurt daar in godsnaam? Ja,
dan moet je dus naar de show toe. Dat lijkt me duidelijke zaak. Ja.
Uit een lege koker, uit een lege regenpijp, die leeg is, die open kan en niet zit.
Ja, ga door.
Stopt hij zijn hand uit het niets,
nou,
uit de lucht.
Applaus, lieve mensen.
Haalt hij 10, 20, 25 doekjes.
Oké, ik moet zo hard lachen dat mijn koptelefoon van mijn hoofd afvalt.
Het is ongelooflijk. Nou ja.
Denk om de gordijnen.
Oh, het is nog even oud en nieuw hier. En vuurwerk in de studio.
Hysterische show. Ik hou je echt.
Dames en heren.
Ik hou je toch zo van.
Waar is mijn telefoon? Ik moet een foto maken.
Ja, hoe lang duurt dat? Dan kunnen we nog een fotootje maken.
Het is onverklaarbaar. Want buiten uit het niets brandt nu plotseling vuurwerk.
Zijn koffer vliegt in de fik. Ja. Dat is wel even een uniek momentje dit.
Het
is ook echt de eerste keer dat we dit weer hebben in de studio hier, hè? Gewoon vuurwerk
in de
radiostudio.
Inderdaad. 30 seconden.
Ik moet even gauw een fotootje maken. Want,
altijd op zo'n moment dat je telefoon vast. Even kijken. Daar is hij dan.
Bijna klaar. Nou, fotootjes gaan online. Ja, echt. Ook bij de, bij de podcast.
Maar weet je wat het met jou is, Niels?
Dit moet je gewoon horen.
Ja, dit moet je zeker horen.
Ja, dat horen we wel. Maar mag ik even vragen? Want hier gaan natuurlijk enorme kosten mee gemoeid. Want je steukt waarschijnlijk voor duizenden euro's nu vuurwerk af.
Ik steun hiermee ook gelijk het goede doel.
Wat zeg je?
Ik steun hiermee ook gelijk het goede doel. Er zijn verschillende goede doelen hier aangekoppeld aan het vuurwerk.
Namelijk?
Die ga ik nu even noemen.
Enschede.
Nee, je wordt gesponsord door de lokale brandmelderverkoper.
Ik dacht, ik pak toch even uit hier bij de voor de brand.
Zo. Ja, nou, een beetje ook.
Maar Woutje vroeg net, wat kost dit allemaal? Nou, dat ga ik je vertellen. Dat is toch wel een kostenpasje, dat vuurwerk. Ja. Maar dat heb ik graag over voor deze promo.
Nou, ik vind het helemaal te gek.
Ja. Leuk, hè?
Super gaaf.
Zeg Niels, dit is een onderdeel van jouw optreden.
Nee, kijk, dit is gewoon een heel klein stukje wat de mensen kunnen verwachten op de 4 dagen Comedy Magic in Aalsmeer.
In Studio's Aalsmeer?
Ja, dat is echt...
Studio's Aalsmeer?
Ja, Studio's Aalsmeer. Studio's Aalsmeer. Crown Theater. Crown Theater Studio's.
In samenwerking met het Crown Theater.
Ja, ja. Daarnaast, kijk, dit is 2 minuten, hè? 1 minuut. Het wordt echt een wereldact wat je gaat zien straks. 14
minuten.
Ik ben
zo benieuwd.
Ja, echt. 14 minuten nog steeds. En niet alleen ik kom optreden. Er komt ook nog een doorzagact, wat ik je zei. Er komt ook een Obama-act.
Moet ik me daar zenuwachtig voor maken? Want je wilt mij zo graag in die kist hebben. Maar ik heb gisteren van de prof gehoord dat ze voor het eerst mensen echt gaan doorzagen.
Ja.
Nou ja,
kijk, je moet wel de volgende dag gewoon weer naar mijn werk.
Nou, dat kan ik je niet garanderen. dat kan niet gegarandeerd worden. Omdat dit een manier van doorzagen is... Net als dat je zeg maar een boom omzaagt, dan is dat stuk in tweeën. En dat doen we nu met mensen.
Ja, oké. Okay.
Maar goed, we hebben gisteren ook aangekondigd dat schoonfamilie en zo... Dat kun je gewoon meenemen naar de show.
Ja.
En dat is dan ook wel weer een soort van oplossing.
Ja, ja, ja. Nou, een hele geruststelling, ja.
Dat is wel heel erg leuk. Gewoon weg met die mensen, toch? Ja, je hebt sommige schoonmoeders ertussen die... Zo verschrikkelijk zijn ze. Ja. En helemaal dat je opgeprikt moet zitten met kerst.
Oh, verschrikkelijk.
Ken je dat?
Ja, verschrikkelijk.
Dat je echt denkt van, nou...
En hoe is het met jouw schoonmoeder?
Ik stop ze in een verpleeghuis, weet je wel. Niet in een somatisch huis, maar echt in een... Oh, sorry hoor, lieve mensen. Wat gaat dit? Nou ja, hoe is het met mijn schoonmoeder?
Ja.
Nou, die is echt... Ja, ze luistert deze podcast altijd heel erg trouw. Ja. Dus daar gaat het heel goed mee.
Oh, gelukkig.
Ja, ze gaat gelukkig regelmatig op vakantie naar Portugal... Dus dan neemt ze de rust.
En in Portugal kun je gewoon luisteren natuurlijk ook
naar de podcast.
Hey, eventjes, hè, want we hebben het nu over comedy. Maar wat maakt zo'n show nou compleet? Want het is niet alleen maar lachen. Er zit natuurlijk een heel theateraspect omheen. Hoe zet je nou zo'n show in elkaar?
Laat nog één ding zeggen over lachen. De dames en ook de heren, ze gaan met pijn naar huis in de kaken. Misschien kun jij daar wat over zeggen in Hoorn, over die kaakchirurg.
Nou, dat was vervelend wil ik niet zeggen. Maar ik ben vanmorgen door een bekende kaakchirurg die in Noord-Holland woont. Bij toeval had ik hem aan de lijn. En afgelopen vrijdag, zaterdagavond, was Niels Harder in... hoe heet dat plaatsje ook weer?
Venhuizen.
Venhuizen.
De metropool Venhuizen, zeg maar, voor de kenners.
Ja.
En dat was een ontzettend succes. Mensen hebben heel erg gelachen. Maar echt, dat scheelt nog wel eens bij de ene partij bij de andere. Maar in ieder geval, iedereen ging uit zijn dak, inclusief Niels Harder. En vanmorgen heb ik begrepen dat er dus een aantal mensen zich gemeld hebben bij een kaakchirurg. Omdat de kaken vast waren gelopen van het lachen.
Ja. Oh, wat erg.
Ja. Ja, het is echt...
Ja, het is niet leuk meer.
Nee, dus ja... De opdrachtgever zit dan wel even 2 keer te kijken.
He? Ja.
Nou, je hebt wel goed je werk gedaan.
Ja, toch?
Absoluut, ja.
Ja. Ja, dat is het systeem. Maar dat waren ook allemaal vrouwen bij elkaar. En dan heb je... Weet je, ik heb ook stukken van Beyoncé erin. Dan ga ik lekker los met die billen. Doe ik ook even...
helemaal los.
Crazy. Echt lekker los. En dan, dan heb je die vrouwen heb je dan helemaal. Dus ja, dan... jij vroeg over lachen. Je vroeg net... hoe...
Ja, dit is natuurlijk ook een beetje voor collega's. Hè? We zijn eigenlijk het nieuwe vakblad, maar dan op geluid. We willen dat collega's hier ook wat van opsteken. Hoe zet je zo'n show nou gewoon goed in elkaar? Hoe begin je?
Nou, kijk, laat ik vooraf zeggen. Kijk, ik heb best wel een hysterische act. Druk. Dus dat moet sowieso afgewisseld zijn. Het moet niet de hele avond hysterisch en druk zijn. Dus voor mij en na mij zit er wat rust in de show. Hè? Dat is heel belangrijk. Dat er in de opbouw... je begint normaal. Dan gaat er wat, dan komt er een nog heftiger artiest. Mm-hmm. Je bouwt het rustig op. Hè? Dus ik zit voor de pauze. Mag ik dat al zeggen? Ik zeg het toch. Ik zit voor de pauze. Dan kunnen mensen in de pauze even bijkomen van wat ze gezien hebben. En je eindigt natuurlijk met het meest spectaculaire. Ja, dat is even heel houtje touwtje. Maar zo werkt het, zo zit het vak toch in elkaar. Hè? Wat ik erover kan zeggen, wie begint er ook weer? Mag ik dat wel zeggen? Want het begint wel een topartiest.
Nou, maar jullie doen het ook echt met de verschillende artiesten die verschillende eigenschappen en zeg maar ja, verschillende zeker. Intensiteiten hebben. Want
zeker.
Mijn andere vraag zou zijn, kun je dat? Kun jij ineens, terwijl je helemaal de waanzinnige gek bent,
ja.
ineens op die rem trappen en
ja,
zeggen van,
zeker.
Oké, dames en heren. Nu even een rustmomentje in de show. Dat lijkt me niks voor jou.
Nee, maar dat is wel heel wat ik aan moest leren. Want alleen maar knallen, alleen maar hysterie. Wat ik heel graag doe natuurlijk. Vind ik heel erg leuk. Maar dat kan je niet alleen maar doen. Want het publiek wordt helemaal gek als je de hele keer...
Ja, ja, ja. Energie is niet... Het raakt op een gegeven moment.
Het raakt op. Ja. En ook voor jezelf is het lekker als je even bijkomt. Dus wat ik dan doe is... Ja, zo begon ik. Ik heb hele wilde stukken met muziek. En daarna ga ik gewoon een ander nummertje, hele rustige underscore muziek gebruiken. En dan praten eroverheen. Dus een praatnummer.
Dus je gebruikt de muziek een beetje als het ware om jouzelf ook een beetje wat rustiger te krijgen.
Ja, maar ik heb ook gewoon bij praatnummers. Dus met praten, dan zorg ik, daar wissel ik het mee af. Dus als ik de visuele acts, de drukke nummers zijn op muziek. En dan de praatnummers zijn weer zonder muziek, zeg maar.
Okay.
Dus dan met het praten maak ik het weer in balans, de act. Dat is eigenlijk mijn geheim.
Dus de tip voor de mensen thuis is, wissel het af.
Ja, wissel het zeker af. Voor mij, kijk, maar wat voor mij werkt, hoeft niet voor een andere artiest te werken. Kijk, elk artiest heeft weer andere talenten. Dus je moet ook goed kijken, wat is jouw talent? Kijk, mensen, ik ben toevallig heel grappig. Dus dat kan ik heel erg gebruiken. Maar bijvoorbeeld, kijk, Hans Klok is heel serieus, heel... ja. Echt een illusionist.
Mm-hmm.
Body, lichaam, snelheid. Dus dat iedereen moet zijn talenten benutten.
Ten aanzien van indeling is dat, staat het vast. Je kan beginnen rustig en dan klimt dat omhoog.
Ja.
En dan weer rust. Dus een soort dynamiek in elk act.
Ja, dat ook binnen de act zelf bedoel je?
Alles binnen de act zelf, ja.
Binnen de act zelf, maar ook in het programma, hè? In het totaliteit.
Ook dat. Ja, want je kan niet 100% 100 rijden of 50 of 40. Dat is een wisseling. En dan zeggen de grote show van Tina Turner, toen ze 2009 klaar was, heeft ze een heel, laten we zeggen, emotioneel liedje gezongen. Heel, heel. Dan denk je nou, ja. Zeg.
Het einde. Het laatste einde. Nummer.
Dat is een keuze.
Ja. Ja.
En sommigen beginnen zeg maar met een enorm druk nummer. Als binnenkomendje. Ja. En dat staat en dan...
Ja, vind ik zelf ook heel fijn. Gelijk laten zien, bam.
Ja, nou, dat kan een nadeel zijn, dat je kiest voor langzaam.
Dat leren ze je ook, hè? Op een mediaopleiding zeggen ze, je moet altijd denken aan de slotemotie. Hoe wil je dat mensen de zaal uitlopen en daarmee eindig je en daar bouw je dus heen. Dus dat is een stukje theorie die daarbij hoort. Maar dat doen jullie dus al.
Ja, zeker.
Ja, dat is een theorie. Dat is, er is heel veel over bekend in de theaterwereld. En er is wel wetenschap over.
Nog even over iets. We hebben een ander onderwerp nog. Hè, want de prof zit hier. We kunnen ook even nog wat over mentalisme natuurlijk doen.
Ja, is dat mentalisme wat? Ja,
ben je nou echt een mentalist? Want dat is toch gewoon, vragen we ons natuurlijk ook een beetje
gewoon
af.
Hoe heet dat?
Paragnost.
Nou ja, laat zeggen, de volksmond heet het helder zien.
Koffiedik kijken.
Koffiedik kijken is iets beweren zonder dat er een achtergrond is. Hè? Dus eigenlijk zomaar iets zeggen. Luk raak, koffiedik, koffiedik kijken. In mijn geval is het gewoon weten. En dat verrast mensen. Maar veel mensen, of het publiek, ja, het is toevallig een aanleg hebben, dat ik heel gauw in de gaten heb, is een combinatie van weten, van zo zit het met die persoon. Elk individu in de wereld valt gauw door de mand bij mij. En dan zeg ik lees handen en ik heb die hand ook vast en, maar ik weet onmiddellijk als ik iemand aankijk wat ik mis. En dat is het. En dat, ik heb woorden. Een man met woorden, met zinnetjes. Ook wel eens in een metafoor. En het is humor en gein. En alles wat ik zeg is geënt op het bestaan van iemands leven. Er zijn vier hoofdzaken. Eén is carrière. Elk kindje staat op een gegeven moment in de box met kromme beentjes. Leert je lopen en daar begint eigenlijk je carrière. Tot en met de dag van vandaag. Dus alles wat met carrière te maken heeft, heb ik onmiddellijk door.
Ja, want je doet heel specifiek geen toekomst. Hè? Je zegt dat is allemaal tot de dag van vandaag.
Tot de dag van vandaag, geen toekomst. Betekent dat alles als het gaat om carrière, ik haarfijn doorheb. Je kunt aan iemands lichaamsbouw zien wat hij doet. Heel simpel. Het gezicht van een niet ontwikkelde persoon en een wel ontwikkelde persoon. Ik heb gisteren opgetreden in België voor vrachtwagenchauffeurs. Ik hoef helemaal niet weten welk bedrijf is, maar je ziet het aan het gezicht dat iemand zeg maar heel lang langs de weg zit.
Ja, hoe zie je dat dan, wat?
route aanslag.
Niet hoe je dat ziet, dat zie ik.
Dat ze gewoon dik zijn. Ja, wat ze eten natuurlijk.
Nee, ik denk dat hij iets bedoelt met uitstraling. En met
uitstraling, het is het taalgebruik, het is de gezichtsexpressie. Ze zijn heel goed in hun vak van A naar B. Je weet dat ze lange tijden maken. Ze hebben niet zoveel verstand van voedsel en voeding. Dus het is een eenvoudig patroon. En ze worden ook niet oud. Want ze roken, ze bewegen weinig.
Ze eten fastfood.
Wat zeg je?
Fastfood langs de wegen.
Ja, dus het is kroketten en vette toestanden. En dan een combinatie. En dus dat zie je aan iemands gezicht. Ga je naar je huisarts of je gaat naar een verpleegster, dan krijgt het hoofd al een hele andere expressie. En die is zich bewust en die heeft de kennis dat met voeding, dat je zegt, nou, ik eet iets minder suiker of ik eet wat meer groente. Dat is weten en daarna handelen. Het is ook bekend dat mensen uit arbeidersgezinnen minder oud worden als mensen uit hoogopgeleide gezinnen. Dat scheelt 8 jaar.
Oh, zo. Serieus?
Ja, dat scheelt 8 jaar.
Zo, dat is wel veel.
Uit wat voor gezin kom jij, Marjolein?
Nou, dat is bij Marjolein een beetje een dingetje. Oh. Dat is, zij is een beetje het vreemde
vondeling.
Ik ben een beetje... Ja, dat denk ik, ja.
Daar kunnen we verder inhoudelijk niet over.
Het is
ik wil er nog even over in.
Uh-oh.
Ik wil even weten, Marcel.
Nou ja, kijk, het is geen kwestie van hoe ik kan uitleggen hoe je iemand herken.
Ja.
Dus dat is lastig, want ik kan het wel proberen uit te leggen. Maar dat doe ik dan in een soort doelgroep. Ik neem nu een vrachtwagenchauffeur.
Ja. Maar je had 4 punten, zei je net.
Ja, dus carrière, dat is carrière. En dan hebben we familie.
Ja.
En het is alles wat met familie te maken heeft. Nou is dus die carrière en die familie, dat is ook iets. Dus betekent dat dus een gezin met een vader en een moeder en kinderen en de hele reutemeteut, ooms en tantes, die hebben een verhouding met elkaar. Hè? Dus de ouders met de kinderen. En dat is een andere verhouding als dat het een academisch familie is of dat het een arbeiders vrachtwagenchauffeurfamilie is. Die gaan anders met elkaar om. Dus die herken je onmiddellijk. Maar het gedrag van een gewoon arbeidersgezin heeft een andere verhouding, heeft het huis anders ingericht en ook een andere verhouding tot elkaar. Daar kan ik zo zeggen van, ja, dat zit zo in elkaar. Dus de consequenties van je leven, hè, dus het jaartje en het neetje, bepaalt wat er met iemand gebeurt. Nou, daar hoef ik helemaal niet over na te denken, want dat is appeltje eitje, dat is 1, 2, 3.
Dat zie je zo. Als je ergens een woonkamer binnenloopt, dan denk je arbeidersgezin.
Het is bekend waar psychische mensen. Ik heb een artiest die nu 60, 70 is.
Mm-hmm.
En die heeft zijn leven lang in een kamer gewoond waar weinig, laten we zeggen, in de kamer gewoond, zoals deze studio. Laten we zeggen, weinig. Dit is niet echt een huiskamer.
Niet heel groot ook.
Nee, maar ook, laten we zeggen, er hangt weinig. Nou, laten we zeggen, daar waar veel orde in een woonkamer is en waar niet zoveel aan de muur hangt, zijn het meestal mensen waar de psyche niet in orde is. Want je kan die drukte van een drukke wand niet aan. Dat weten ze niet van zichzelf. Dus op het moment dat ik ergens binnenkom, weet ik ongeveer als graadmeter in de psyche van, dat zal ongeveer zo zijn. En dan weet ik het nog niet precies, maar dat is dan een indruk. Want op het moment dat een kamer vol staat met mooie dingen, met een boekenkast, met allerlei dingen, met bloemen, met planten, met schilderijen, met kunst, dan weet ik wat en op de grond, dan is er een enorme harmonie. Maar die woonkamer vertaalt ook de interesse van de family.
Ja, ja, zeker. Tuurlijk.
Dus als er een Rembrandt hangt, of er zijn andere dingen, dan is dat een uitslag. Dus ik weet precies of ik bij iemand thuiskom die academisch goed is opgeleid. Als een woonkamer erg opgeruimd is, dan is er wat mis. Als een woonkamer gezellig is en je ziet dat er de open haard brandt of er meubeltjes en dingetjes, dan is er harmonie. En dan is er vaak ook een club die hoog opgeleid is. Ik had een tijdje geleden opgetreden in Laren bij een familie en die was regisseur. En die had 1, 2, 3 kinderen. Een meisje van 21, een 20 jaar en een jongen van 16.
Mm-hmm.
De ene studeerde rechten in Utrecht, de andere geloof ik in Groningen. En die jongen van 16, die zat nog op school. Het was een groot landhuis. Nou, dat huis. Je zag die vader, ik wist dat niet, maar dat kwam regisseur. Je kon het zien. Hij hield zich bezig met film, met cultuur, met regisseurs. De atmosfeer was goed, het bankstel. Het was een gezellige rommel. Ik zag aan de snacks dat ze verstand hadden van zaken. Dus ze wisten precies wat er werd gekocht. Er kwamen geen chipsjes in huis. Dat kan ook niet, want iemand die intellect heeft, die koopt dat niet. Die is zijn voeding alweer voorbij.
Ja.
Dan heb je het niet alleen over of het druk is of niet druk, maar je onderscheidt bijvoorbeeld ook een Rembrandt die er hangt van het dressoir met plastic rozen.
Ja, alles.
Er zit ook nog wel een soort verschil in.
Ja, 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 ja. Het is dat je dat zegt. Dat ik ken iemand waar dat plaats is. En ik heb wel eens gezegd, wat moet je ermee? Nou, dan gaat iemand zijn schouders omhoog. En zegt van, ja, dat maakt mij niet uit. Dat zie je toch niet. Nou, is dat wel waar op afstand? Maar dat is niet de meetlat.
Maar wat je eigenlijk zegt is, het is voor iedereen mogelijk om de directeur te onderscheiden van de vuilnisman met één blik.
Ja.
Jij kan dat gewoon tot op heel granulair niveau.
Ja, ik denk dat je dat zo kan zeggen. Ja. Ja. Ja, ik zag toevallig van de week zag ik nog wat foto's op Facebook bijkomen van een aantal evenementen. En daar zag ik een meneer staan. En toen dacht ik, die heeft een iets wat hoger rug. Zodat. Nou, mensen met een hoger rug, dan is alcohol mee. Nou, niet altijd, maar laten we zeggen, er komt een depressie aan. Dus zwaar overspannen. En ik zie dus die meneer, die ik dus wel ken, maar ik zag hem op een oude foto. Tegenwoordig is Facebook, krijg je een herhaling van foto's.
Ja, ja, ja. Ja, ja. 4 jaar geleden of 2 jaar geleden.
Ja. Ja. En toen zag ik die meneer staan en die spreekt me wel eens aan. En die zegt, elke keer Wout, kan je voor mij niet een vrouw versieren of regelen of wat dan ook.
Oh, ja.
Ik zeg, nou, dan ga je naar de koffieborrel van Wouter de Wild. Hè. Dat is het.
Ja,
en
ja.
Dus ik spreek allemaal mensen.
Daar vind je ze.
Ja, daar vind je ze. En dus ik heb ook een aantal dames meegenomen. En die meneer met die hoge rug, zal ik maar zeggen. En dat klopt als een bus. Dus ik zag hem, foto van 2 jaar geleden, aankomend, depressief worden. En hij is depressief.
Jeetje.
Grappig.
Ja. En want ik vroeg nog, nou, beste wensen 2016. En zei, Wout, 2015 was een kutjaar. Ja, dat hoeft hij me uit te leggen, dat wist ik. Want het is een gedrag wat niet klopt. Dus even naar de hand lezen, de familie.
Dat is niet normaal.
Huh? Dus, en,
he's God.
Dan hebben we de afdeling seksualiteit. Dat valt onder de action en seks. Nou, dat is leuk. Niels is geloof ik homoseksueel, is dat zo?
Oh, dat zeg je hier gewoon tegen alle luisteraars.
Wat zeg je?
Ik weet zeker dat niemand ervan op de hoogte was.
Nee, hè?
Nee.
Niemand weet dat.
Oké, Niels, nou, bij we deze weten niet jongens, of.
Uit de kast.
Oh, oké, Niels is uit de kast. Niels is.
Ja.
En dan heb je de categorie homoseksuele mannen, waarvan je aan het gezicht gewoon ziet dat iemand homo is. Hoef je niks te zeggen. Er is dus een link tussen uiterlijk vertoon van gezicht, dat is een homo.
Maar heeft dat niks te maken met, weet je, de meeste mannen die homo zijn, die kleden zich net wat meer stylish. En heeft het daar niet meer mee te maken? Die hebben gewoon meer gevoel, die hebben gewoon meer smaak.
Ja, maar je hebt categorieën. Dus je hebt een categorie waar je het van ziet, gewoon het gezicht. Dan heb je de categorie gewoon de boekhouder.
Maar bedoel je dan zien aan bijvoorbeeld een ring door je neus?
Nee, zonder
echt
dat.
Puur fysiek.
Nou, laat zeggen, jouw vriend, daar hoef je niks aan te zien. Dus die is homo.
Echt waar, joh?
Ja, gewoon het gezicht. Je kan zeggen, die is homo, die is het niet. Dat geldt niet altijd, want er zit echt maar verschil in.
En zou je het aan mij zien?
Ja, je bent uitgesproken homo. Je taal,
we hebben het al voorzien in het gezicht.
Ja, je bewegingen.
Als een slang.
Je loopt als een wijf.
Nee, we hebben het overzien.
Ja, ik zie jou als een meisje lopen.
Nee, Wout. Nou is maar goed dat mijn ouders niet luisteren naar deze podcast, zeg. Jezus,
je hebt het over gedragingen.
Stel, je zou alleen maar een foto zien van Niels en je kent Niels verder niet.
Nou ja, jongens. Ander onderwerp. Even over humor.
Nou, dan minder als zijn vriend.
Oké.
Ja, maar dat is gewoon gezichtsherkenning. Ik bedoel, ik denk dat jij er wel iets van weet. We hadden het aan het begin vanavond over gezichtsherkenning en dat soort zaken.
Ja, ja.
Dus dat is ook wetenschap over. Ook in de, hoe noem je dat? In de criminologie.
Oh ja.
Kennis van zaken van dat voorhoofd en schedel aangeeft of iemand crimineel is, ja of nee. Daar is veel kennis over, ook bij de politie. Dat geeft gewoon aan van dat is dus een intellectueel hoofd of geen intellectueel hoofd of een arbeidershoofd.
Ik vind het interessant.
Dat is,
Karel Hoeter heeft daar hele dikke boeken over geschreven.
Je zult maar gewoon de beste bedoelingen hebben, maar toch een crimineel hoofd hebben of zo. Daar moet je toch niet aan denken.
Ja, maar dat schijnt toch zo te zijn, volgens Hoeter ook.
Voor het leven.
Ja. Dat als jij op een bepaalde manier gedraagt, dat je gezicht ook op die manier gaat staan. Dus het is niet zo dat je per definitie eerst lelijk bent en dan dus een crimineel wordt. Maar als jij op een bepaalde manier gedraagt, dat je toch die trekken ontwikkelt in je gezicht. Dat is tenminste wat hij schrijft.
Ja, dat zie je wel aan Wouter. Dat is echt wel een handlezertje geworden.
En
dat zie je aan die ogen.
Ik heb heel veel in gevangenis opgetreden.
Gewoon een valse blik.
Dat begon met Hans Klok in 1987 de eerste. En ik heb helaas zeg maar wat mensen die zijn uitgegleden, die ik ook wel eens bezocht heb in de gevangenis. In de Bijlmer, in Vught en in Almere en Leeuwarden.
Al zijn vrienden zitten in Vught.
En dat is interessant, omdat ik laatst gepubliceerd heb. Ik heb daar met artiesten daar opgetreden, mensen op bezoek. Dus ik herken het gedrag. En het leuke is, er is ook wel onderzoek naar gedaan, dat er is een link tussen voeding en criminaliteit.
Oh.
Dus een eetpatroon, een bepaald eetpatroon herken je, laten we zeggen, de crimineel. Er is een specifiek gedrag. Je kan niet generaliseren, maar als je genuanceerd daarnaar kijkt, dan is dat. Als je zeg maar de gemiddelde bestelling ziet van gedetineerden in de gevangenis, wijst dat een richting in.
Dat is vast geen lekkere frisse salade met een heleboel groenten en dergelijke.
Alleen maar onbeperkt sushi.
Ja. Ja, maar dat is, zo is dat. En zo zie je ook dat de gezichtsexpressie van gezonde, succesvolle mensen. Neem even het gezicht bijvoorbeeld van meneer, van meneer Rutte. Oh. Mm-hmm. Dan zie je zeg maar een ontwikkelde man, hè, dus in expressie, een ontwikkelde man die, die weet, die aan zijn voeding denkt. Hij is niet, niet dik, een slanke man. Hij heeft een aangename expressie, dus hij is vriendelijk, hij houdt van een grapje. En natuurlijk, politiek is zijn ding. Waarvan je weet, hey, ja, dus succesvolle mensen worden ouder, zien er goed uit en hebben alle touwtjes in handen. En dat geldt niet voor iedereen. Dus ik, voor seksualiteit en gedrag, daar heb ik een neus voor. Dus ik, dat.
Heeft hij een homoseksueel gezicht, Mark Rutte?
Nee.
Het slechte nieuws.
Nee, dat is wel interessant.
Nee,
ja.
Nee, maar dat... dat
maar de, bijvoorbeeld met ik heb veel... lesbiennes is hetzelfde. Sommige lesbiennes zijn uitgesproken mannelijk. Je kan niet generaliseren, want je hebt ook een Amsterdam-tent en er komen hele mooie secretaressen van. Je denkt, nou, dat zijn allemaal hetero meisjes en vrouwen. Maar laat zeggen, er is een categorie, de typische pot... Die drinkt zijn biertje. Ik heb nu een beker in mijn hand. En ik hou dat als in mijn vuist. Als ik zeg. En zo drinkt een lesbienne zijn biertje. Haar biertje. Ook dat. En ze drinken veel.
Dat is vrij mannelijk ze, ook. Ja, dat zou dan,
en ja. Ze hebben ook een mannelijke structuur. Niet alle. Je kan niet,
maar lichaamsbouw bedoel je?
Ja, lichaamsbouw. En dat is waarschijnlijk, maar dat weet ik niet zeggen, een aangeleerd gedrag. Dat geldt ook voor homoseksuele mannen. En van dat is niet aangeboren, maar aangeleerd.
Oké.
En het gezicht is wat anders. Daar zie je dat wel aan. Dat is een soort bouw. Dus alle homoseksuele zangers en dat soort zaken. Hans Klok daarentegen is uitgesproken mannelijk, vind ik. Die is niet vrouwelijk. Maar er is een categorie, de relnicht. En daar zie je dat aan.
Ik zag het laatst ook bij iemand. Wij kijken nu naar een tv-serie en ik zeg... wat een ontzettend lekker ding, zegt die hoofdrolspeler. Maar ik weet zeker dat hij homo is.
Ja.
Ja, maar dat is ook omdat jij hebt gewoon de theorie... Mannen kunnen niet stijlvol zijn als ze...
Dat is niet helemaal de theorie.
Die zijn altijd homo.
Hij zag er wel way too good looking uit.
Nou, er is een andere categorie voor waarom homoseksuelen creatief kunnen zijn. Is dat een man en vrouw kunnen kinderen verwekken en verzorgen. En dat is met twee mannen niet het geval. In ieder geval niet verwekken. En dat zit hem in het feit dat als je de zorg hebt voor de jongen... laat dat flauwekul niet toe. De theorie is dat twee mannen, die dan van elkaar houden... Dan ontstaat er iets anders. Dus we zijn kinderloos, de meeste. En dat uit zich in een soort vorm van creativiteit. Want als dat gekke gedrag... Dus van de week ga ik naar Ronald Koller toe. Nou, dat is een nicht van hier tot daar. Maar maakt wereldwijd zeg maar de mooiste kleding voor Bette Midler, voor Madonna. En alles is homo om hem heen. En zo zit het. En je ziet het aan zijn gezicht, aan zijn snuit, aan zijn oren, aan zijn lopen. Alles. En dat kan een hetero niet maken.
Want die moet voor de kinderen zorgen?
Die moet voor de kinderen zorgen.
Oké, okay. En waren dat vier categorieën? Want ik heb gehad familie, dat is seksualiteit, carrière.
Ja, dan is het interessante. Je kan zien, ik weet...
Maar je hebt toch ook bijvoorbeeld Britney Spears of Madonna. Die hebben ook gewoon kinderen. En die maken toch ook de gekste creaties?
Dat klopt. Het is niet wetmatig. Maar alle grote wereldwijd... is een groot percentage. Laat zeggen bij Jo van Ende is 60% van zijn bedrijf bestaat uit homoseksuele mannen en vrouwen.
Ja, en ik kan daar als radiomaker natuurlijk ook nog wel even iets over zeggen. Ja, Britney Spears en Madonna zijn groot geworden door producenten. Die dan vermoedelijk wel weer homo zijn, waarschijnlijk. Ja, maar kijk naar iemand als Gaga, die zelf gewoon helemaal knots is. Ja, ik weet niet of die dan kinderen heeft.
Volgens mij niet.
Of iets dergelijks.
Volgens mij niet.
Nee, geen kinderen volgens mij
nu. Nee, dat komt uit haar zelf. Dat is geen producent die daarachter zit.
Nee, klopt. Die doet ook heel veel zelf.
Ja.
Ja.
Dus je kan eigenlijk zonder... Hè, als je kinderen hebt, ben je niet creatief. Weet je? Dus er is wel een verband tussen kinderen en creativiteit.
Ja, je kunt het niet zo algemeen zeggen, maar er is wel een link. En moet je wel meenemen. Dus je kan niet zeggen van... oh, je bent homo, je bent creatief. Zo werkt het niet. Maar het is opvallend dat grote regisseurs wereldwijd...
gay zijn.
Het is meer een soort trend als een regel, denk ik dan.
Ja, het is aanleg hebben.
Ja.
Bijvoorbeeld het land Italië is dat Madonna, het geldt ook voor Frank Sinatra, hun roots in Italië hebben. Grote regisseurs, opera, Italië. Alle vormgevers, mode, snufjes, geur, komt uit Italië. Het is een soort pool van ontwikkeling die alleen daar is. En niet in Bulgarije.
Oké. En wat was de vierde categorie? Of hebben we die stiekem al benoemd?
Nee, dat is de plek waar je woont. Het huis vraagt wie je bent.
Ah ja, natuurlijk, ja.
Ja, je kan op afstand zien wat iemand is en hoe iemand leeft. Of iemand wel of niet de afwas heeft gedaan. Je kan zien als het huis overdreven netjes is, dan is er iets mis. Als je binnenkomt en er staat nog een soepje te pruttelen en je ruikt nog een biefstukje of anderszins, dan is dat een goed teken. En als alles, je komt binnen en je moet je schoenen uitdoen, dan is dat een zorgelijke
Ik vind het ook altijd heel vervelend om mijn schoenen uit te moeten doen. Heb je net van die veterlaarzen aan, weet je, kwartier bezig?
Ook vooral voor de mensen die erbij zitten is het erg vervelend als ik mijn schoenen moet uit.
Nou ja, je kan bijvoorbeeld het huis van Corden. Het is een vermogende man. Je ziet mensen die enorm veel geld hebben. En dan kom je in iemands huis. Dat heb je ook wel bij Amerikaanse series en bij Amerikanen. Dan is het neergezet en heel erg groot. En dan klopt er iets biologisch niet. Normaal gesproken is dat een woonkamer voor een mens, voor een individu, iets van, laten we zeggen, 10x5. Ik noem maar even. Dat is de meest ideale manier. Dan voelt de mens zich op zijn gemak. Nu heb ik heel veel geld en dan koop ik een paleis Soestdijk. Dat kan ik doen. Maar dan heb ik allemaal kamers en suites. Dan moet ik personeel nemen. En wat iemand niet weet met dat vermogen, dat zijn ongeluk al gaande is. Zijn ongeluk. Want er klopt iets niet. Je nestje moet afmetingen hebben. En dat is voor elk mens en individu ongeveer 10x5. Dat kan ook 6x4 zijn of wat dan ook. Maar niet groter. Want dan raak je je ding kwijt. Want je wil naar de keuken lopen. Je wil naar je toilet en je slaapkamer.
Ja, maar ook als je in die ene vleugel loopt, je moet naar de wc.
Redden!
Dan pop je in je broek. Ja, en dan ben je te laat voor de wc.
Of op de fiets naar de keuken, weet je. Dat soort afstanden.
Ja, dat heb je dan ook, Wout.
En dan is kleding zeg maar ook. Hè. Dus ik kom ergens op een evenement en dan zie je aan de voeding wie het is. Je kunt het aan het gezicht aflezen. Dus het is onmiddellijk als een handlees, is het dat. Dus als ik in de studio ben en ik weet dat er gasten zijn, dus zo, dan kan ik ongeveer wel inschatten, heel snel, van wie het is. Overigens is mijn uitspraak zijn 80% juist en 20% is onvoldoende.
Larikoek.
Ja, dan is het... Dat
kun je het ook noemen.
Ja. En ik weet het, amusementgehalte moet hoog zijn.
Maar jij scoort altijd hoge punten, want je vraagt altijd achteraf van hoe goed was het nou? Geef nou eens een puntentelling voor deze reading.
Ja, dat vind ik wel leuk. Ja, want dan maakt het, dan is het niet meer vrijblijvend, dan wordt het concreet. Ik zeg dat ik handen lees, en dat is ook zo. Het is lachen, het is confronterend. Absoluut. Soms huilbuien. En dan geeft iemand een rapportcijfer tussen een 0 en een 10. En is het een 8, dan is het oké.
Okay. Kijk, we hebben je eerder gehad in de studio bij Nerd Alert. Ja, en daar heb je ook een paar mensen gelezen. Oh, ja. Nou, daar zaten 10 bij. Ik was helemaal verbaasd.
Ja, het is soms gek, ja.
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 Ja,
het is echt een nerdje en dan, hè? Helemaal op zijn plek.
Ja, inderdaad. Nerd Alert.
Politie maakt er soms gebruik van. Dat vind ik wel heel erg leuk.
Echt waar? Die huren jou in, hè?
Nou, dan onder het mond van een feest. Dat gebeurt ook. Het is ook een feest. Maar ze zijn wel heel erg nieuwsgierig. En ik wijs ook wel van waar ze dan anders op moeten letten. Want iedereen verraadt zich. Ja, dat is klaar. Dus iemand zich ongeschoren heeft, dan denk je, ben je iets vergeten.
Ja, bijvoorbeeld dat meisje, dat Dasha. Dat in Hilversum, hè? Ja. Dasha, wat is daar dan mee gebeurd?
Geen idee.
Oh, je kan niet vertellen van...
Ik volg het op de voet, zal ik maar zeggen. Ik heb begrepen dat die telefoon is. Ik weet het niet. Ik heb het wel gevraagd aan Dion en die gaf goed antwoord.
Ja, wat zei hij?
Die zei van, er is iets gebeurd wat anders is als normaal. Dus die wees op eventueel een ruzie. Nou, dat bleek achteraf ook te zijn. Want ik wist het niet. Ik zei, wat denk je dat er gebeurd is? Dat meisje heeft zich voor de trein gegooid. Althans, voor de trein is ze overleden. De trein heeft haar aangereden. En toen vertelde hij, zeg maar... En daar zat hij een beetje dichtbij. Hij zegt, het is mogelijk dat er een ruzie geweest is, of een combinatie van ruzie en drugs. Maar daar heeft hij zich anders afgespeeld als normaliter. En een pikant detail is, die vader gelooft niet dat zijn dochter mogelijk zelfmoord heeft gepleegd. Dat is heel apart.
Ja, dat heb ik ook gelezen in de krant.
Ja, en er zijn wel aanwijzingen, maar dat is wat ik uit het roddelcircuit hoor, dat de verhoudingen tussen haar en de ouders anders lagen als dat die vader suggereerde. Maar dat...
Nou hoor je dat wel vaker hoor, dat iemand zelfmoord pleegt of zoiets gebeurt en dat niemand het zag aankomen. Dus dat is op zich niet heel raar. Maar van ouders zou je toch wel verwachten dat ze zien dat er iets aan de hand is.
Nee, ik denk dat is het. Iedereen is heel goed staat om, schone schijn op te houden. Dat gaat heel erg makkelijk.
Ja. Nou, zware zaken wel weer.
Ja, nee,
we hadden net over...
Ik ben gek op slachtoffers.
Ja. We hadden het net over, over entertainment ook. En dan maken we eigenlijk weer even een soort bochtje.
Een bruggetje?
Een soort bochtje. Want we begonnen met humor. Toen ging het even over het handlezen. Maar wat ik merk inderdaad, we hebben je in de studio in Aalsmeer gezien. Die dames die je daar de hand las, die vonden het niet alleen heel knap, maar ook nog eens een keer heel leuk. Dus je doet daar een soort sausje overheen, waardoor dat ook nog eens een keer heel leuk. Heb je daar een techniek voor? Of komt dat ook gewoon?
Ik ben geboren leuke man. Ik was op de basisschool. Daar gingen mijn ouders naar school toe. En die moesten dan praten over Wouter. Hoe ging het met hem? En er waren een paar dingen. Is dat, dat zijn heel veel vakken, daar was ik niet goed in. En, maar ik had voor mijn leeftijd kennelijk, althans dat meende mijn leraar Engels, meneer Leijnsen, die kom ik nog wel eens tegen, een oude man inmiddels, dat ik zeg maar als jochie van 10 een enorme woordenschat had, die ik ook gebruikte. Dat ik niet bang was om mensen aan te spreken. We hadden godsdienst. En dan was het meneer De Lange die iets uit de Bijbel voorlas. En dan dacht ik, hé, dit is discriminatie. Ja. En toen zei ik, meneer, wilt u zo vriendelijk zijn de Bijbel te verscheuren? Want u zegt iets heel naars. U kan niet iemand zeg maar van houden of in God geloven als die lul van God een hoer is. Dus dat is niet zoals het moet. Ik wil u, daar moet u mee stoppen.
Zo,
ik heb het waarschijnlijk wat netter gezegd. Maar...
Hoe oud was je toen?
11.
11, ja.
Toen al, toch echt, al in, hè?
Een echte typische elfjarige dit.
Nee, maar wel leuk.
Nou ja, kijk, ik geloof niet in God. Maar dat is, dat zeg, of ik er wel in geloof of niet, dat is niet zo belangrijk. Maar dat zeg, het is een soort innerlijk fatsoen. Dat zeg, dus het spreken en humor, dat gaat me makkelijk af. Het is in hele lastige situaties, dat vind ik ook leuk. Ik doe ook soms wel eens incasso voor derden. Dat gaat me heel goed af.
Incasso voor derden.
Ja, dat wil zeggen, dus ik heb artiesten die dan af en toe, laten we zeggen...
Niet betaald van, krijgen.
Niet betaald krijgen.
En dan bel jij op.
Dan zegt iemand wat. Ja, ik zeg, nou, dat moeten we niet accepteren. En dat kan ook bij het theaterbureau zijn, als ze soms achter zijn. En dan ben ik in de ogen van dat bureau vervelend, maar toch netjes. En dat soms ook gooi ik er een grapje in. En het kan ook zijn dat, dat is dan in de praktijk gebeurd, dat iemand achterstallig was met betalen. En,
we noemen geen namen.
En toen had ik iemand in de auto. Ik zei, nou, laat ik even... Ik zit nou toch in de buurt. Laat ik maar meteen aanbellen.
Oh ja.
Dus dat heb ik gedaan. En waarop degene in de auto zegt, maar Wouter, je gaat toch niet meppen, hoor. Ik vind het wel eng. Die vond het ook echt eng.
Okay.
Ik zei, nou, ja, kan me dat voorstellen, maar je hoeft je geen zorgen te maken. Want er wordt geen geweld gebruikt. Het kan hooguit even duren. Maar blijf maar in de auto zitten. En laat de motor maar staan. Dat vind ik wel prettig. Dus ik ben gewoon de auto geparkeerd. Ik heb aangebeld. En met een smoes, want ik heb eerst met mijn bel gedaan.
Yeah.
En toen kwam de persoon uiteindelijk gewoon naar buiten toe. Dus die heb ik gelokt. En toen zag hij, ja, oh jee, Wout. En toen ging ik voor de deur staan, dus degene kon niet naar binnen toe.
Wat een strategie allemaal,
ja,
hè?
Echt, ja, ik hoor het.
Nou ja, dat gaat me erg makkelijk af.
Ik denk dat deze podcast echt in de lucht gaat qua luisteraars.
En even over artiesten gesproken.
Ja, leuk. Ja.
Je bent verantwoordelijk, laat ik zeggen, dat taal en humor, want dat is het even waar haal ik de grappen vandaan.
Ja.
Is dat het heeft te maken met taalgebruik en ik een optimistische man ben en eigenlijk niet zo echt veel zorgen ken. Ik zit goed in mijn vel.
Ik heb een varkentje thuis,
maar dat heeft met de incasso niks te maken. Maar dus even de humor en taalgebruik en niet bang voor mensen.
Nou, het heeft in zoverre natuurlijk met incasso's te maken dat je weet hoe je varkentje moet wassen.
Financieel weet ik hoe vaak je moet wassen.
Letterlijk, ja.
Maar het is wel confronterend. Je ziet wel dat iemand bang is. En dat kan bedreigend zijn, maar dat gebruik ik.
We willen je graag nog een keer in een volgende show hebben over... Want ik denk dat je bijvoorbeeld ook een hele goede manager bent. Als je dit soort dingen kan.
Nou, ja, dat is hij zeker.
Soms ook wel vervelend, zal ik maar zeggen. Want dan zeggen de coaching van professor Drap naar Niels...
Harder. Nielsharder.com.
Ja, .com.
Ik zeg het toch maar even een paar keer.
Kan soms wel heel confronterend zijn, maar dat kan hij beter zeggen als ik, ja.
Nou, wil je daar misschien wat over zeggen? Hoe is het nou om gecoacht te worden door...
Nou, het is heel confronterend, precies zoals hij het zegt. Dat is heel goed ook, want soms zie je zelf ook bepaalde dingen niet, hè?
Mm-hmm.
Kijk, soms ziet hij toch wel meer dan dat je zelf ziet. Hè? Dat zijn bepaalde inzichtjes. Hij zegt dat het doet bijvoorbeeld heel veel praat-act. Want Niels, je bent goed in praten. En zelf denk ik van praten. Ik vind visueel juist heel leuk op de muziek. Maar dan schijnt toch inderdaad het publiek praten het heel leuk te vinden. Dus nu zijn we toch bezig met een soort bingo-act. Hè? Nou, Ton Bal moet nog steeds de offerte eruit.
Dit is een oproep aan Ton Bal.
Zeg
meneer
als
Bal,
je luistert,
wilt u sneller afleveren?
Want dit...
Ton Bal.
Ik moet zo lang wachten, Ton, altijd bij jou.
Of wie moet je lang wachten?
Ja, dat Ton Bal.
Ton Bal lang wachten?
Nee, niet, ik moet niet vals gaan worden, maar...
Maar op wie moet je lang wachten?
Hij heeft een hele leuke act.
Tombal.
Ja. Dat soort ideeën. En soms is het ook wel confronterend dat Wout ineens met bepaalde dingen komt. En dan denk je van, hè? Is dat zo? Of dan zie je het zelf niet. Om maar even heel algemeen te houden. En dan, Ja, dan moet je er wel even 2 keer over nadenken. En misschien soms wel slikken.
Een nachtje over slapen.
Ja, misschien wel 2 nachtjes. Misschien wel een weekje.
Oh.
Het is een weekje van, dan heeft hij het wel echt wel goed, die klootzak. Maar ja, achteraf gezien heeft hij toch wel...
Werd het toch wel weer blij
bij
mee.
Het juiste eind. En nu praat ik misschien wel te vaag. Maar ja, dus soms gaat het ook wel persoonlijk. Hè?
Ja, nou, het is ook natuurlijk een stijl. Want het, ja, goed, ik heb een eigenschap. Maar het is heel grappig, laten we zeggen. Dat gaat over dus de managerschap. Ik had een tijdje geleden Hans Klok gesproken. En dat ging over zijn show. En ik ben erachter gekomen dat hij niet wereldberoemd is. Want iedereen zegt, dit is de meest beroemde wereld.
Mm-hmm. The fastest magician in the world.
En geografisch klopt dat niet.
Vertel. Want...
Nou, het is nu een rekensommetje. Vraag nou eens iemand in Noorwegen hoe vaak daar hij gespeeld heeft. En hoeveel Nooren kennen hem? Is dat bekend?
Nee, ik heb geen idee.
Geen idee.
Nee.
Denemarken misschien?
Burkina Faso?
Ja.
Nou, maar kijk, dat Mali? Is vals. Burkina Faso, want wat voor illusionist komt nou in Burkina Faso?
Mali?
Nou, niemand.
Ja, vast ook niet.
Rusland?
Ik weet het niet.
Rusland?
Rusland heeft hij toch wel een keer geweest.
Oostenrijk?
Zou kunnen.
Zweden?
Ik weet het niet.
Letland?
Ik weet alleen dat hij in Duitsland is geweest laatst.
Oh, dat weet je wel.
Dat weet ik wel, ja.
Ja. Dus het is denkbaar dat, en ik doe geen afbreuk aan zijn kwaliteit, het is excellent. Maar iedereen zegt, hij is wereldberoemd. Oké, hij heeft een grote naam. Maar als ik de naam Madonna laat vallen in Noorwegen...
Dan weet iedereen waar het over gaat.
Als ik de naam Madonna laat vallen in Zweden...
Ik weet zeker dat ze haar daar kennen.
In Engeland,
ja.
In Ierland,
ja, dat is,
in Amerika, in Rusland.
Waarom noem je nou niet Beyoncé, waar Madonna...
Heb jij iets specifiek?
Nou, Beyoncé is een beginnende dame. Die wil ik nog niet noemen. Die moet nog daar werk maken. Maar het is, nou, dat was een discussie. En wat ik vroeg aan Hans, dat heeft ermee te maken. Dat is een inzichtje. Hetzelfde als zeg maar dat een artiest soms niet weet. Want...
Artiest, nou ja, we hebben het zo nog even over illusionisme. Want ik dacht vroeger dat ik illusionist was. Hè. Ja. Ik heb nog hele leuke trucs te koop staan.
Een helikopter, toch?
Helikopter.
Ja, ik heb het gezien met een mooie balie erbij.
Koop, hebben we het zo nog even over. Maar soms zie je zelf bepaalde dingen niet. Neem het daar nog even verder.
Mag ik mijn verhaal even afmaken?
Dat je het verder niet ziet. Soms zie je bepaalde dingen niet.
Nee, het is bekend dat een artiest soms heel veel ziet. Maar in de praktijk blijkt dat dat... niet het geval is. Dus de artiest is wel de uitvoerende, maar komt niet altijd met de juiste ideeën.
Nou, niks is zo moeilijk om jezelf te beoordelen natuurlijk.
Nou, het gebeurt wel. Als hij, kijk, Niels weet heel goed hoe die nek in elkaar moet zetten. Dan heeft hij mij niet meer nodig. Integendeel, dat is zijn sterke kant. Maar soms als het gaat om strategie, carrièreplanning, of er worden nieuwe dingen aan, dat producers het wel kunnen. Ik geef een voorbeeld. Er is een hele oude artiest geweest en die heette Maurice Chevalier. Ik denk dat het in de jaren 40 geweest is. En die was dus ontzettend beroemd. Hij heeft films gemaakt. Hij was een zanger. Was een gentleman met een mooi hoedje op. En elk jaar ging hij met de boot. En dat was echt een half jaar reizen, geloof ik. Van Europa naar Amerika toe. Tot op een gegeven moment was er een producent in Amerika. En die zei... Ik heb er nou een idee, meneer Maurice Chevalier. Het is briljant. En als u dit gaat opnemen, dit script, moet u maar eens lezen, deze film. Dan is dit de film der filmen. Dus Moedersje die leest dat en die zegt tegen de producent... die zegt, nou, daar begin je aan, dat is niks. Hoe kom je daar nou bij? Enfin, dus dat is nee. Een jaar later komt hij weer in Amerika... en die producent dat nog een keertje proberen. En die zegt, meneer Moedersje... Nee, zegt Moedersje Chevalier, dat gaan we niet doen. De derde keer werd hij weer gevraagd. Dat was de laatste poging van de producent. En toen zei de producent, ik heb nu iets gedaan. Dat is als volgt. Geef me 5 minuten. U trekt even dat matrozenpakje aan, of wat het ook is... Dan spelen we dat stuk even na, zo tut. Dan zegt u nee, dan kom ik er nooit meer op terug. En Maurice dacht, nou, geef me gewoon vooruit met de geit. Maurice doet dat. Het is klaar. Hij ziet het terug. Hij zegt, ik heb het niet gezien. Die film is opgenomen. Het is de grootste film aller tijden geworden voor hem. Brian May was bij Sony. En zijn grootste hit, en jij bent goed in repertoire.
Driven by You waarschijnlijk.
Dat is dat langzame nummer?
Dat is Too Much Love Will Kill You.
Ja. Sony zegt, ik wil dat je dat nummer uitbrengt. Maar hij vond het niks. Hè. Ze hadden allerlei nummers op het plank liggen. En op een gegeven moment liep dat contract maar door. En op een gegeven moment moet er een besluit nemen. Maar uiteindelijk bepaalt wel natuurlijk de maatschappij... in overleg wel eens maar met de artiest. Toen was het de laatste ronde. Misschien heeft Sony gezegd, maar dat weet ik niet. Van, als jij niet kiest, dan doen wij het. Dus hij heeft wel zich tot het uiterste verzet. Nou, uiteindelijk laten we zeggen, heeft hij dat nummer heeft hij opgenomen onder dwang.
Yeah.
Want hij vond het niks. Het was zo'n sentimenteel dingetje.
Ja. Yeah.
Een hit tegen wil en dank. En het is een van zijn allergrootste hit. Heeft het niet gezien, heeft het niet geweten.
Oké, ja.
Is heel, nou, even naar Hans Klok. Hans Klok is niet zo beroemd als dat wij denken dat hij is. Dat vindt hij niet leuk om te horen, maar het is echt zo. Ik zou willen weten, hoe vaak speelt hij in Zweden en Noorwegen, Denemarken, al die landen die er zijn? Ik denk dat hij daar weinig of niet is geweest. Misschien een particulier optreden. En een antwoord was in die discussie, en dat is interessant, dat hij zegt, en dat is te respecteren, dat hij dus niet in al die zalen kan optreden, want die zijn vaak te klein. En als het te groot is, dan zien ze de trucs niet. Dus
kan ik inkomen, ja.
Nou, maar dat is interessant, want dan zou je kunnen zeggen, dan ga je met de videowall werken, met camera's, net als de Rolling Stones en Tina Turner gedaan, en al die grote.
Beyoncé.
Dan kan je een stadion doen. Maar hij is dat niet van plan. En, okay. Als je dus je aanpast aan de zaal en je kunt overal spelen,
want dan hij heb je veel groter bereik.
Dan maakt hij hits in Oostenrijk, dan maakt hij hits in Zweden, dan maakt hij in Zwitserland. Dan gaat de televisie reageren. En als hij in staat is en gewoon even niet luistert naar alle anderen, maar gewoon zegt, oké, ik ga Ziggo Dome doen of ik ga de Arena doen.
Hoe gaaf is dat?
Dan, hij heeft er bezwaar tegen. Dan maakt hij kans om wereldwijd alsnog echt een wereldartiest te worden. Want geografisch is hij geen wereldartiest.
En dat is voor ons goochelaars misschien ook wel even een soort van opstekertje. Want wij kijken altijd een beetje op naar Hans Klok. Hè? Als iemand het op goochelgebied in Nederland heeft gemaakt.
Het is een voorbeeld.
Is Hans Klok het wel, denk ik. Ja.
Het is een genie, het is een grote man.
Ja, precies. Maar als je dan denkt dat hij eigenlijk ook nog niet is waar hij zou kunnen zijn, dan hebben wij nog een grote stap te gaan.
Maar misschien weet jij er wel wat van. Wat heel grappig is dus dat iedereen.
Ja, vertel jij eens
wat. Ook de pers in Duitsland praat na. Dus hij is in Las Vegas geweest. Hij heeft met Pamelaatje gespeeld. Dat is allemaal waar. En hij wilde graag terug. Dat wordt een hele lastige, omdat die dekking van dat hele Europa, inclusief Engeland, niet in zijn zak heeft. Het is Engeland waar hij succes mee gehad. Het is Duitsland. En allemaal buiten proporties. Zalen zijn vol. Mm-hmm. Hij moet nog terugkomen. En wat de kaart verkoopt, dat is gigantisch. Hij komt naar Nederland toe. Maar. Al die landen moet hij eerst helemaal vullen. Dus als een groot wereldact, als de Stones. En dan heb je kans naar buiten van, dan kan hij naar Amerika. Want dan gaat hij daar ook stadions doen. Doe je dat niet, kom je niet in Amerika en dan is het over en uit. Hij is nu 46, dus hij heeft nog een paar jaar fysiek. En dan wordt het heel spannend.
Ja, inderdaad. Hoe zal dat zich gaan ontwikkelen dan? Ja, met wat ga je als goochelaar dan doen? Ja.
Dan moet hij zich andere formule, denk ik. Hè?
Dan kan dat fysieke grootte niet meer. Dat is afbouwen. Dan is het over.
Ja,
want dat lichaam kan die sport niet. Ik bedoel, een wielrenner is ook niet 60. Die kan nog wel een beetje fietsen. Maar je lichaam is beperkt en er zit een leeftijd aan. En wat hij nu doet, hij zit aan het staartje van zijn leeftijd. En dus hij traint heel veel en hij doet aan conditie en dat soort zaken. Maar de ruimte om het te doen wordt steeds krapper, tot het niet meer kan.
Ja, daar ben ik even stil van. Ja, natuurlijk, hè, want het is toch je grote held.
Dus zeker.
Waar ik heel graag naar kijk.
Ja, dus nog een paar jaar.
Een beetje doorwerken.
Nee, maar je kan mij totaal niet vergelijken.
Nog een paar jaar. Kijk, laat zeggen, een man als Toon Hermans, dat was niet fysiek. Tot je 80ste kan je conferentie. Het wordt alleen maar interessanter.
Ja.
Maar als wat hij doet, dat is zo fantastisch.
Maar zou hij niet geweldig ook zijn bijvoorbeeld met een kaarttruc?
Nee,
dat wil je niet zien van hem.
Ja, dat weet ik niet.
Ja, dat is wel leuk. Er komt natuurlijk wel iets anders voor in de plaats. En zijn meme en zijn ervaring. Maar dan is hij niet de snelste meer, maar de langzaamste. Dat wordt leuk.
Dan gaat hij ook de comedy kant op. Nou, ik nodig hem dan uit voor een magie met een lach.
Nou, dan boek je hem de tijgerkooi, zal ik maar zeggen. Niet in 2-3 seconden, maar in 3 uur.
Als ik naar de tijd kijk. Oh, we gaan wel een klein beetje richting het volle uur.
Ik zie daar een doos met gebak aan komen, jongens.
ik heb nog maar dat je de fles champagne ziet.
Hey, nog 2 puntjes die ik toch wel eventjes besproken wil hebben. Wat we als vast onderdeel in deze podcast willen doen, is eigenlijk een tip voor beginners. Vind ik wel leuk. Van allebei misschien één. Wat je begint net en dan.
Geef er even aan Niels, dan denk ik even na.
Nou, weet je wat goed is? Sowieso kijk op YouTube naar wat je zelf leuk vindt. Wat spreek je aan? Dit is heel moeilijk. Dit is heel moeilijk. Want kopieer iemand niet. Want het is heel belangrijk dat je je eigen stijl vindt. Maar ja, ik heb ook heel lang Hans Klok nagedaan, weet je wel? En toen moesten mensen lachen. En toen kwam ik eigenlijk achter, hey, het is grappig wat ik doe, weet je wel? Dus zoek een paar leuke trucs uit en maak daar je eigen showtje van. Dat zou ik denk ik als beginnerstip. Maak van 6 trucjes een korte show. Weet je wel? Op jouw manier. En ik denk dat creativiteit heel belangrijk is. Dus dat je het een beetje eigen maakt. Ja, dat is wel heel belangrijk. Zet er een leuk muziekje onder. Vind ik zelf altijd heel erg leuk.
Vinden wij zelf dat je echt ook altijd erg leuk.
Kijk, de presentatie is heel belangrijk, vind ik zelf. Dus dat je het anders presenteert naar, dan anderen. Dat is denk ik... misschien kom ik zo nog even op een ander tipje.
Het gaat bijna vanzelf. Je bent 2-3 jaar. En stel dat er sprake is van enig talent. Voordat je het weet, word je geboekt. Dan word je al bij de buren gevraagd. Op een zolderfeestje, kamerfeestje, tuinfeestje. En dan ben je 6, 7. En dan ga je naar de peuterschool of de basisschool, lagere school. En je wordt maar gevraagd en je weet niet waarom. Blijft dat uit, ben je geen artiest. Iemand die het niet heeft, weet niet dat hij het niet heeft. En iemand die het wel heeft, weet dat hij het heeft. Dat betekent zeg maar, er is een kleine bovenlaag die altijd optreedt en weet hoe het zit. En degene die het niet heeft, weet dus niet waarom die ander het wel heeft. Dat kan hij niet bij, dat verstaat hij ook niet. Dus je ziet ook, ik denk dat Niels zeg maar, nog kort geleden wel iemand heeft gekend... die laat zeggen van, goh, zou je me kunnen helpen? Mm-hmm. Nou, dat kan niet. Maar degene die dus laat zeggen hulp nodig... die kan beter gewoon bij de plantsoenendienst gaan werken... of bij de slager of weet ik wat. Maakt niet uit wat, met alle respect. En de agenda is bepalend voor je talent.
Maar we hebben het nu over de grote, hè? Als je nou gewoon een goed bedoelde amateur bent...
Ja, dat blijft zo. Dan blijf je amateur.
Dan blijf je dan.
Ja. Je komt niet boven het maaiveld uit. Ik bedoel, alle artiesten die je maar kunt opnoemen... Litouwers was 15, 16, was hij al min of meer leider van zijn eigen beentje. En iedereen vroeg maar. En die vroeg maar. En hij zong en hij zong en hij zong. André van Duin was 15, 16. Heeft zich met niets en niemand rekening gehouden... Hij heeft echt duizenden voorstellingen gegeven. Duizenden. En dat ging bijna vanzelf. En wat een artiest ook heeft, is dat hij, laten we zeggen, onhandelbaar is en dat hij niet luistert.
Maar je moet toch een keer, hè, even het traditionele denken, ontdekt worden. Ook Van Duin heeft voor de vuist weggestaan.
Dat gaat vanzelf.
Oh, okay.
Dus nou, ontdekt, dat... Bedoel jij ontdekt of wil je doorbraak?
Nou ja, iemand moet een keer, hè, zoals André van Duin dan bij... Ja,
dat gaat vanzelf. Ja. Dat gaat vanzelf.
Je komt een keer op die tv en dan gaat het natuurlijk... We hebben pas Mindmasters weer gehad. Nou, dat is hopeloos geflopt. Maar daarvoor zijn toch uit die Uri Geller show... de vorige iteratie van dat hele gebeuren... zijn toch best wel wat goede artiesten naar voren gekomen. Nou, daar kan je over meepraten.
Ja.
Daar zijn de meningen verdeeld over.
Daar zijn de meningen over verdeeld. Nee, het is inderdaad, het kan een leuke opstap zijn.
Een paar, hè? Een paar. Ja. Bijvoorbeeld over Rob en Emiel. Nou, die doen het hartstikke leuk.
Ja, zeker. Zeker. Ja. Nee, dat is een ontzettende exposure, noemen ze dat, hè? Exposure. Mm-hmm. Ja, en dat gebeurt, hè? Als de tijd rijp is. Ja, het is een...
Ja, daar is dan ook nog een maat in. Rob en Emiel, die waren al succesvol voor de buis, ja, eigenlijk. Met zo'n ding. En ik ken beide heren zeg maar voor die tijd al, dat ze nog los waren. Heb ik beide nog wel zien optreden. En later zijn ze groter geworden. Zitten natuurlijk in een mooie theatershow. En het zal nationaal blijven, denk ik. Niet internationaal, daar is het niet goed genoeg voor. Dat veronderstel ik. Dat is dan zo. Al die andere artiesten, laat ik zeggen, op illusiegebied. Hans Klok is nummer one. En dan heb je nog een aantal.
Farla bijvoorbeeld. Farla, Christian Farla.
Ja, dat is, allen is niet voldoende. Dus laat ik het zo zeggen, 100 punten heeft Hans Klok. Want die 100 punten, daar zitten de 15 in... dat je dus heel Nederland weet wie de artiest is. Dat de media over je praat. De Nederlandse artiesten, Corden, Gerard Joling, Marco Borsato. Iedereen weet het. Dat is de pluim. Dat mm-hmm. is precies het verschil. De anderen die kunnen heel goed zijn, maar zijn in feite... er is iets waarom dat niet doorbreekt als nationale held. Dat geldt, hoe heet hij, Marcel...
Ik wilde dit net zeggen, Marcel Kallesvaart.
Ja.
Ja.
Ben je Chinees geworden?
Nee.
Marcel Kallesvaart.
Maar ik spreek wel veel taal.
Ja.
Is heel goed, maar er ontbreekt toch nog wat behoorlijks aan. En dat ontbreken, dus dat extra, is nodig om nationale held. Dus het kan zijn dat het gezicht niet correspondeert met wat het volk wil. Er is toch iets, we willen je niet.
En kan het ook niet zo zijn, er is al een Hans Klok, er is al een held?
Onvoldoende talent.
Okay, dus het is niet zo dat de plek gewoon al bezet is?
Nee, wel onvoldoende. Er zijn voldoende aanwijzingen om te zeggen, ja, dat haalt het niet. Het is als je punten geeft, zonder sentiment, want het is niet leuk om te horen.
Nee, natuurlijk niet, nee.
Maar laten we zeggen, dus deze illusionisten hebben 80 punten en ze missen 20 en kunnen ze niet inhalen omdat het er niet is.
Het is gewoon een gegeven wat jou betreft. Gewoon,
het is een gegeven.
Pure feiten.
Ja, ik hou mijn mond maar even, want ze zijn allemaal vrienden van de show.
Ja, dat maakt het ook wel lastig natuurlijk. Nee,
het is niet...
Maar ik vind jou...
Ik kan het wel zeggen.
Ja.
Maar niemand in Nederland, zeg maar radio en televisie... Ik zie ze niet dagelijks op de Nederlandse buis. Niet? Jij wel?
Ik zie ze niet. Okay. Maar ik kijk niet zoveel tv ook, moet ik eerlijk zeggen.
Hoe vaak zijn er incidenten in de krant waar je deze heren, dames, zeg maar, tegenkomt als act?
Niet zo vaak, nee.
Nee, niet zo vaak. Hoe vaak hoor je over Marco Borsato?
Te veel.
Nou, dat is het verschil. Dat betekent zeg maar dat we laten zeggen... hij gaat kaartjes verkopen. Het is ook in een no-time. Heeft hij 10 keer Ziggo Dome uitverkocht. Hij heeft met die chemie tussen hem en zijn producer, zijn tekstschrijver, is enorm.
Maar is het niet zo dat wij als goochelaar dat nooit kunnen bereiken? Dat dat gewoon niet zo populair is als zangers?
Nee. Ronald Bolet is briljant, maar onvoldoende zeg maar, als bekende Nederlander. Hij snapt al zich suf, is echt goed betrouwbaar, ziet er mooi uit, leuke pakken.
Ja, ja, ja.
Niets mis mee, maar mist 20 punten.
Ja, daar zit ook wat in, hè? Want de roddelpers, dat is ook een factor in dit verhaal. Marco Borsato, als hij een keer vies kookt, dan staat hij in alle bladen.
Ja.
Dat zie je bij Klok niet gebeuren. Nou ja, misschien Hans Klok nog net.
Nou ja, die is, laten we zeggen, was en is van tijd tot tijd ook in het nieuws met van alles. Hè. Dat was met die tijger dat hij was aangevallen. Of andere dingen.
Zijn boyfriend, James.
Ja, dan is er wat aan de hand. Dus dat bekend is aan de ene kant dus niet subjectief. Het heeft ook te maken met de kwaliteit van je show. En dat geldt voor iedereen. Rudy Karel, wereldberoemd, grote man, de presentator... hoe heet onze altijd vriend waar nu een musical van is? Willem Ruis.
Ja, Willem Ruis.
Zelfde lakende pak, zeg maar. Een triest verhaal, maar groter dan groot dan groot dan groot dan groot. En dus dat laatste staartje, en ik weet niet of dat 20% is, bepaalt zeg maar, de kwaliteit van de artiest. Met alles. Het is de meme, het is het gezicht, het is het werk enzovoort. Het is altijd zo.
Oké.
Okay. Interessante stof.
Ik denk dat we er een beetje zijn met de inhoud. Maar dan nog wel even het allerlaatste stukje. Schaamteloze plug.
Promoot jezelf.
Ja.
Nou, dan noem ik gewoon even de 4 datums. En dan zeg ik dat echt 4 te gekke doldwaze dagen
mag
worden.
Mag ik even in de regio? 4 gekke doldwaze, wat zei jij?
4
ja.
Gekke doldwaze dagen.
Met wat dan?
Op de donderdag.
Donderdag?
Ja, Comedy Magic.
Of in welke maand? Wil je dat even vertellen?
De top van Nederland.
En welke datum?
Die ga ik nu even opnoemen. Schrijf mee, lieve mensen. 25 februari.
25 februari.
17 ja? maart.
Wacht even, niet zo snel. 17 maart.
21 april.
21 april. Er zijn ook nog plaatsen. 21 april, Magische Loge, Aalsmeer, Studio's Aalsmeer.
Ja, en dan hebben we de eerste datum. Dan kijk ik jou even aan. Was die al vol?
Die is bijna vol.
Dus voor 28 januari zitten we bijna vol.
Nou ja, het is gewoon aanklikken. Pak die niet meer aan, is je vol. Ja.
Ja, dus dat is aanklikken op Total... Totaltainment.nl.
Ja.
Wat moet je aanklikken?
Nou, die kaart hè, op Totaltainment.
Op Total?
Totaltainment. En dan kan je volgens mij zelfs je stoel reserveren. Of de stoelen niet, maar je kan kijken of er een plek is.
Ja.
En dat is allemaal in het Crown Theater in Aalsmeer.
In de club.
In de club.
Hele
in de
mooie intieme sfeer.
Ja, de gordijnen vallen er bijna vanaf, lieve mensen. En er moet nog gestofzuigd worden. Maar het is een gigaleuke avond. Met topartiesten. Ja, ik verkoop het toch waar je bij staat. Hè? Ik was op de markt. Lijkt Gordon wel.
Precies.
Hè?
Allemaal
ja.
komen.
Ja, Jerry Mensi komt. Nou, is op de gieren toch? Niet?
Ja, dat is heel erg leuk.
En we krijgen een Obama-act. Een doorzag-act die helemaal fout gaat.
Oh, voor mij.
Dat is... we krijgen ook een mentalist voor een serieus gedeelte.
Timo Krause.
Ja, hoe spreek je dat uit?
Timo Krause.
Krause. Van de Mind Masters.
Ja. Yes.
Misschien hebben jullie het gezien.
Wij we hebben ook hem zelfs in de studio gehad.
Okay.
Ja. Leuke gast.
Ja, heel
leuk. Aardig.
Ja. Ja. Ziet er ook leuk uit, hè, lieve Zeker. Mensen. Okay, dus kom kijken voor de vrouwen die vrijgezel zijn. Kom kijken. Hè? Je gaat met pijn in je kaken naar huis.
Check van tevoren even je tandartsverzekering in verband met eventuele kaakoperaties.
Met nadruk op dekking.
Ik denk dat we hem daarbij kunnen laten. Dat was toch weer een goede show, zo alles bij elkaar.
En kijk natuurlijk naar nielsharder.com. Dat is natuurlijk wel iets...
Voor een feestje professordrap.com. Drap.com.
Nee, voor een leuke act, 30 minuten. Lachen, gieren, brullen. Magic, nielsharder.com.
Ze kunnen jullie ook allebei boeken natuurlijk. Dan heb je gewoon een topavond.
Ja, combi-deal?
Dan heb je een combi-deal, denk ik. Bagage. Dan zit je op 75 plus. Jij was, hoe duur was jij?
8,25.
8,25. Ik reken even uit.
Even.
Wat een ordinaire show.
Ja. Nee, maar daarom is het laatste stukje ook schaamteloze promotie. Schaamteloze promotie, hè? Dus je gewoon even lekker los. Hey, dit was Magic Magazine nummer 1, zullen we dan maar zeggen. Goed,
dankjewel.
Ja, ik wil jullie van harte danken voor jullie komst. Helemaal hier naar Nieuwegein. Ik was vereerd dat jullie aanwezig wilden zijn.
Verschrikkelijke nightmare. Nee, ik kom graag nog een keer terug.
Ja, hartstikke leuk. En wij zien elkaar natuurlijk bij de show. Waar was hij ook alweer?
Crown Theater Alsmeer. Ik noem nog één keer de 4 dagen. Lieve mensen, kom allemaal. 28 januari. 25 februari. 17 maart. En als je plek hebt in april, 21 april.
Dank jullie wel.
Leuk dat jullie er waren. Bravo.